Goedemiddag gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst die ook vanmiddag wordt geleid door onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. We lezen vanmiddag uit de Bijbel uit Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. Het thema in deze dienst is verlossende genade. Na de beurt is zondag 23 uit de Heidelbergse Catechismus. Mededelingen namens de kerkenraad. Het is deze eerste zondag van februari naast diaconale zondag ook hulpverleningszondag. De hulpverleningszondag is in het leven geroepen om op een speciale zondag de voorbeden en collecten in het teken te laten staan van hulp aan onze naasten in nood. In de morgendienst hebben we voorbeden gedaan voor deze mensen. Meer informatie over de hulpverleningszondag kunt u lezen in de zondagsbrief. De eerste en de tweede collecten van vandaag zijn bestemd voor de hulpverlening en de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage op de inmiddels bekende wijze via de bank overmaken. Volgende week zondagochtend is wijk 4 en zondagmiddag is wijk 3 aan de beurt om de diensten in de kerk bij te wonen. Meer informatie hierover kunt u lezen in de zondagsbrief. We beginnen nu de dienst met de schoolpsalm, psalm 60 vers 7. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen Wel die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 135, daarvan het eerste en het tweede vers. Prijs de naam van uw God, zere knechten hier vergaard. Prijs zijn naam en wijs gebod. En ook het tweede vers, God is goed. Loof hem tezamen met gezang en snarenspel. Psalm 135, 1 en 2. In verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, belijden wij ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 19, daarvan het zevende vers, Psalm 19, vers 7, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, en die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we eerst met elkaar bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Heer, aan het begin van deze dienst danken wij u en we willen uw naam loven en prijzen, want wat bent u goed. Dat we vanmiddag opnieuw hier in de kerk mogen zijn of thuis de dienst hebben aangezet en dat uw woord tot ons mag komen. Heer, u bent de grote zielzorger. U geeft aandacht aan onze ziel. Vanmorgen hoorden we het, Heere, hoe u tegen die verlamde man sprak en zei: uw zonden zijn u vergeven. En we willen u bidden of u ook vanmiddag tot onze ziel wil spreken. Als we uw woord opnieuw mogen openen en als het vanmiddag zal gaan over de rechtvaardiging. Heere, laat ons zien hoe die dingen liggen, hoe uw woord ons dat voorzegt, zodat wij het ook zullen nazeggen als een belijdenis. En Heere, daarvoor mogen we ook de belijdenis gebruiken die in vroeger tijd is opgesteld, de catechismus vanmiddag, en we danken u ervoor dat we mogen staan op de schouders van hen die ons zijn voorgegaan en dat u hen hebt willen gebruiken om de inhoud en betekenis en de waarheid van uw woord zo onder woorden te brengen dat dat tot op de dag van vandaag voor ons nuttig is om tot ons te nemen. Heere, wilt u ons zo leiden in uw woord. En geef dat we vanmiddag mogen ontvangen van u. De zegen van uw Heilige Geest. Want zonder uw Geest, Heere, zal het voor ons betekenisloos zijn. Zal het ten diepste een gesloten boek zijn, het Evangelie. Maar als uw Geest ons in alle waarheid leidt en ons ogen van geloof geeft, dan zullen we u zien, Heer Jezus Christus, in al uw heerlijkheid en majesteit, voor mensen zondaren als wij. Heere, geef dat we zo tot onszelf mogen inkeren om ook de toevlucht te nemen tot u, opdat u alle eer en heerlijkheid ontvangt in hemel en op aarde. Heere, wij bidden u om uw zegen voor een ieder die een taak heeft in deze dienst. Laat uw koninkrijk mogen worden gebouwd in het midden van onze gemeente. Laat het worden gebouwd ook in deze wereld. Zegent u overal waar uw woord vandaag mag klinken. Wij bidden u voor de zendingsvelden, de zendingswerkers, de diaconaalwerkers in het buitenland, de missionairwerkers, ook in ons eigen land. Wij bidden u, Heere, voor het werk in de poster. Wilt u ook daar uw zegen geven, als ook daar alles op afstand moet plaatsvinden? Heere, houdt u het in uw hand, houdt u vast. Willen u bidden voor uw koninkrijk, ook op die plekken waar het zo heel zichtbaar bedreigd wordt door de macht van de boze, door middel van vervolging. Heere, wilt u ook daar uw kerk bewaren en beschermen en staande houden in het belijden van uw naam. En wij danken u, Heere, dat we ook telkens weer opnieuw berichten horen van over heel deze wereld heen dat de gemeentes groeien. Dat uw kerk groeit en dat er zoveel de weg vinden naar u toe, Heere Jezus. Wij loven en prijzen uw naam. En Heere, we bidden u of u zo met heel deze wereld ook wil zijn. We zien de onrust om ons heen. We zien hoe er zoveel op politiek terrein en in de machtsverhoudingen in deze wereld aan de hand is. En Heere, dan voelen we onszelf heel klein en onmachtig ook. Maar u zult uw kerk bewaren. Ja, Heere, u zult haar bewaren tot het einde toe. Geef dat dat ons ook moed mag geven en ook trouw om te volharden in het dienen van u, in het trouw zijn ook aan elkaar. Heere, zo willen we dit alles aan u voorleggen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, zo bidden wij. Niet om enige verdienste aan onze kant, maar om zijn verdienste aan het kruis volbracht. Amen. Jongens en meisjes, als je wel eens hebt gespeeld politie en boefje, dan zul je misschien wel handboeien hebben gebruikt. Die kun je kopen. En je weet wel, als je handboeien om iemand zijn polsen doet, twee van die ijzeren handboeien, dan zit iemand helemaal vast, dan kan die nergens meer heen. En zelfs al zou je zo iemand het sleuteltje geven wat bij die handboeien hoort, dan nog is het zo dat hij er eigenlijk niks mee kan, want hij kan met zijn vingers, kan hij dat bochtje niet maken om hem in dat sleutelgat te steken. Iemand anders die moet handboeien afdoen met het sleuteltje. Dat kan niet anders, want anders dan zul je ze omhouden. Zoals bij de politie ook, als de politie een boef op straat heeft opgepakt, dan wordt hij in de handboeien geslagen, zodat hij even niks meer kan doen met zijn handen. En als dat natuurlijk op het politiebureau is, dan op een gegeven moment gaan die handboeien wel weer een keer af. Maar dat moet de politieagent doen. Hij kan er zelf niet uitkomen. Nou, vanmiddag gaan we luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel waarin het eigenlijk daar ook over gaat. Het gaat vanmiddag over verlossing, over bevrijding. Dat zeg maar de handboeien afgaan. En waar gaat het dan over? Nou, het gaat over de Heer Jezus die ons bevrijdt van onze zonde, van onze schuld, zodat we vrij worden. Echt vrij worden. Maar alleen Hij kan dat. Wij kunnen dat niet zelf doen. Dat moet Hij doen. Zelf zitten we in de zonde als het ware gevangen. Maar Hij wil ons bevrijden. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen 3, gemeente, vanaf vers 9 tot en met 31. En zingen daarna uit Psalm 51. Die psalm waarin ook de sneeuw voorkomt. Maar we zingen nu het eerste couplet. Psalm 51, vers 1, na de schriftlezing uit Romeinen 3, vanaf vers 9. Dat gedeelte gaat het over dat alle mensen zondaars zijn. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers de kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed, Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden en niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Gemeente, we luisteren vanmiddag naar het woord van de Heere zoals we dat hebben gelezen in Romeinen 3. En daarvan vers 23 en 24. Romeinen 3, vers 23 en 24. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En we lezen daarbij zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 23 van de Heidelberger Catechismus, waar het gaat over de rechtvaardiging. In het voorgaande hebben we stilgestaan bij al die verschillende artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen van het geloof, zoals we daar ook vanmiddag weer ons geloof mee hebben beleden. En zondag 23 kijkt dan daar als het ware op terug en vraagt dan in vraag 59, maar wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? En dan luidt het antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Waardoor zijt gij rechtvaardig voor God? Het antwoord: alleen door een echt geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, louter uit genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe alsof ik nooit zonde gehad en of bedreven had, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid had volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. Alleen door deze weldaad met een gelovig hart aan te nemen, ben ik rechtvaardig voor God. Vraag en antwoord 61. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? En het antwoord: niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God behaag, maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. Tot zover zondag 23 van de catechismus. Gemeente van Christus, jongeren, ouderen, kent u misschien Billy Graham? Hij was ooit de voorman van een evangelisatiebeweging vanuit de Verenigde Staten en is ook de oprichter van Christianity Today, een blad voor evangelische christenen en ook een website. Maar waar Billy Graham ook in ons land vooral bekend door is geworden, zijn de evangelisatieacties in de jaren 50, 60, 70 en ook 80. Vele jaren lang reisde hij de hele wereld over om het evangelie te brengen in massabijeenkomsten. En over deze Billy Graham gaat het volgende verhaal. Hij reed op een dag met zijn auto door een klein plaatsje, ergens in het zuiden van Amerika. En daar werd hij staande gehouden door een politieman. Hij had te hard gereden. In het dorp. En waar je bij ons dan op de bon gaat, en daar ging het in dat dorpje wat anders. Die politieagent die nam Billy Graham mee naar de plaatselijke rechtbank, waar altijd een rechter aanwezig was om meteen recht te kunnen spreken. En de politieman die bracht de aanklacht in: ik heb gezien dat deze man te hard gereden heeft. Waarop de rechter aan Billy Graham vroeg: en bent u schuldig? En Billy Graham zei: ja, ik ben schuldig. En vervolgens sprak de rechter het vonnis uit: u moet $10 betalen. $1 voor elke kilometer dat u te hard hebt gereden. Maar toen herkende de rechter opeens wie er voor hem stond. Het was de bekende evangelist Billy Graham. U hebt de wet overtreden, zei de rechter. De boete moet betaald worden, maar ik ga hem voor u betalen. En hij pakte een biljet van $10 uit zijn portemonnee en met een paperclip maakte hij die vast aan het boetepapier. En daarmee was de zaak afgedaan. De rechtszaak werd gesloten en de rechter nodigde Billy Graham vervolgens uit om bij hem thuis te komen eten. Meneer, dat is nu de manier waarop de Heere God omgaat met een zondaar die zich tot hem bekeert en zijn zonde belijdt. Billy Graham ervoer, zo vertelde hij later op dat moment, wat genade is. Die rechter die veroordeelde hem weliswaar en hij moest de boete betalen. Maar toen die rechter zelf die $10 op tafel legde en hem uitnodigde voor een maaltijd, toen wist hij wat genade was. En eigenlijk heeft u hier in een notendop waar het in Romeinen 3 om gaat, waar het ook in zondag 23 van de catechismus om gaat, de rechtvaardiging van een zondaar, een goddeloze. Iemand die gezondigd heeft, die schuldig is, maar die toch gerechtvaardigd wordt. Niet doordat hij zelf de boete betaalt, maar omdat iemand anders, omdat God zelf dat doet en erin voorziet. Meester Luther die heeft hiervan gezegd, van die rechtvaardiging: dit is nou de kern, dit is waar de kerk mee staat of valt. Als je dit loslaat, dan laat je eigenlijk alles los. Als je dit niet gelooft, als dit je niet eigen is geworden, dan mis je de kern van het evangelie. Dan wordt alles ook loszand. Want dit is waar het om moet gaan als we evangeliseren in de wereld. Dit is waar het om moet gaan als we bezig zijn op het zendingsveld, als we zendelingen uitsturen. Dit is waar het om moet gaan hier bij ons in de gemeente. Als dit wegvalt, dan valt alles weg. In deze verzen van Romeinen 3, vers 23 en 24, klopt het hart van het evangelie. En gemeente, als het hart stopt met kloppen, dan functioneert het lichaam niet meer. Als het hart van de kerk stopt met kloppen in dit evangelie, dan sterft de kerk. De gemeente, laten we daarom deze verzen eens langsgaan. Wat betekent dit nu? En dat doen we ook in het licht van zondag 23. Het thema voor de preek is verlossende genade. En we willen daarna gaan luisteren aan de hand van twee aandachtspunten. Ten eerste wie er bevrijd wordt en waarom dat nodig is. En ten tweede wie de bevrijder is en hoe die bevrijding er komt. Dus ten eerste wie er verlost wordt en waarom het nodig is. En ten tweede wie de bevrijder, de verlosser is en hoe die verlossing er komt. Onder het thema verlossende genade. Nou, wie wordt er bevrijd en waarom is het nodig? Het antwoord op die vraag lijkt heel eenvoudig te zijn als u die versen nog voor u heeft in Romeinen 3. Want staat dat niet heel letterlijk in vers 23? Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ja, dat is toch zo. Ik denk dat wij ons allemaal wel een beetje kunnen herkennen in Billy Graham. Je rijdt allemaal wel eens 10 kilometer te hard. En dan krijg je een boete thuis gestuurd. Was niet goed. En je hebt gezondigd, zeg maar. En je gaat allemaal wel eens in de fout. En gemeente, als u het zo leest, dan bent u snel klaar met deze woorden. Dan kan dat onmiddellijk op onze instemming rekenen. Ja, natuurlijk, we zijn allemaal zondaar. Maar is dit nu waar het hier om gaat? Is dat het waar Paulus het nou over heeft? Gemeente, wat is zonde nou eigenlijk? Want als het alleen maar betekent dat je allemaal wel eens een foutje maakt, dat het allemaal wel eens even verkeerd gaat en dat je geen erg in had om je netjes aan de snelheid te houden en per ongeluk ging je te hard. Maar is het dan nodig dat Jezus aan het kruis sterft? Als zonde op het niveau zit van het maken van fouten en het overtreden van sommige regeltjes. Ja, als dat zo is, gemeente, dan heb je een leraar nodig. Als een kind op school fouten maakt, dan heeft dat kind het nodig om het nog beter te gaan leren. Dan moet er een meester of een juf zijn die dat gaat uitleggen. En er zijn op scholen hele leerlingvolgsystemen om van kinderen bij te houden. Waar zitten nog de zwakke kanten? Wat gaat nog niet zo goed? Waar is nog wat extra hulp voor nodig, extra oefening? Gemeente, is Jezus daarvoor gekomen? Is hij vooral dan een leraar die je leert hoe het eigenlijk moet? En dat hij je dan dus de opdracht geeft en nou moet jij het doen. Kijk, zo moet het. En is de Heilige Geest gekomen om dan als een soort leerling, een discipelvolgsysteem voor ons te werken? Dat hij ons in de gaten houdt en het nog wat bijstuurt waar het misgaat. Nou, gemeente, als je de Romeinenbrief leest, het gedeelte ook leest wat we vanmiddag hebben gelezen, dan ontdek je meteen dat je dan de plank misslaat. Als dat de manier is waarop je gelooft, dan is het waarschijnlijk zo dat je de kern daarvan mist. Dan is die je nog niet eigen geworden. En laat het dan vooral ook een aansporing te zijn om op zoek te gaan naar waar het dan wel om gaat, naar iets wat nog veel heerlijker is ook. Iets wat ook daadwerkelijk rust en vrede in je hart kan geven. Want gemeente, wat bedoelt Paulus hier nu, wanneer hij het erover heeft dat alle mensen gezondigd hebben? Weet je, de Bijbel die maakt duidelijk dat aan zonde drie verschillende kanten zitten. Zonde is allereerst overtreding, overtreding van Gods wet. God heeft zijn geboden gegeven en wij overtreden die geboden. Dus als je 10 kilometer te hard rijdt, dan overtreed je het verbod dat je op die weg niet harder dan 50 mag rijden, bijvoorbeeld. Een overtreding. Maar zonde is in de Bijbel ook ongerechtigheid. Zo wordt het ook genoemd. En dat gaat een stap verder. Want ongerechtigheid wil zeggen dat je het recht van God veracht. Kijk, gemeente, God heeft als schepper alle dingen op zijn eigen plek gezet. Alles is door hem geordend. Dit moet zo zijn, dat moet zo zijn. Dat is het recht van God. Zoals we dat ook in zijn wet weer tegenkomen. En als mens komt het erop aan dat je die orde van God allereerst leert. Wat is dat? Wat is er dan goed? Hoe is het dan bedoeld door hem, de Heer, om dan vervolgens je ook aan die orde te houden en die orde te respecteren? Maar wat doen wij daar in plaats daarvan? Nou, Paulus heeft het er in Romeinen 1 al over gehad. Hij schrijft daar dat de heidenen, de niet-joden, alles op zijn kop hebben gezet. Ze zijn beelden van vergankelijke mensen en van vogels en van dieren gaan vereren. En ze hebben de waarheid vervangen door de leugen. Ze vereren het schepsel in plaats van de schepper. En daarom heeft God hen, zo zegt hij in Romeinen 1, ook overgegeven aan oneervolle hartstochten. Op allerlei terreinen. Paulus die werkt dat uit. Seksuele losbandigheid. Uitleving van homoseksualiteit. De mensen zijn vervuld met boosaardigheid en met hebzucht, met slechtheid, met moord, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid. Dat is ongerechtigheid. Je lapt de gerechtigheid, het recht, de ordening van God aan je laars. Je bent er misschien niet eens van op de hoogte wat die gerechtigheid eigenlijk is. Hoe de schepper het leven bedoeld heeft. En daarom leef je zoals het jou goeddunkt. Met het voorbeeld van daarnet. Stel dat Billy Graham voor de rechtbank zou hebben gestaan en zou hebben gezegd: ja, maar meneer de rechter, ik heb inderdaad misschien harder gereden dan was aangegeven, maar die 50 kilometer die je hier mag rijden, dat is toch eigenlijk ook een beetje vreemd, vindt u niet? Waarom zou dat nou hier moeten? De weg is breed genoeg. Je kunt hier met gemak 100 kilometer per uur rijden. Kijk, gemeente, dat is nou aan alle kanten ongerechtigheid. Als je zo denkt en redeneert, dan respecteer je de orde niet. De regels niet. Dan geef je de blijk van dat je de bedenker van die regels maar een lastpak vindt. Die het helemaal verkeerd heeft gezien. En dan ga je vervolgens je eigen gang. Je denkt alleen maar aan jezelf. Want die 50 kilometer per uur die je daar in dat dorpje mag rijden, die is er natuurlijk niet om ervoor te zorgen dat jij een lastige rit zou hebben, maar dat de mensen op de stoep en op de zebra niet worden overreden. En gemeente, dan wordt hier dus een heel scherp oordeel uitgesproken over alles en iedereen. Want als Paulus zegt: dit is nu wie wij zijn, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat is nou de wereld waarin wij leven. Dat zijn wij. Dat ben jezelf. Dat is je aard. Wij zijn zondaren. En we missen de gerechtigheid van God. Het zit niet meer in ons. Het komt er dus ook niet meer uit vanzelf. Ooit stond alles op zijn plek. Ooit was alles goed in het paradijs. Had het zijn eigen plaats. Maar nu is alles van zijn plek gekomen. En niks staat er meer recht. Niks is er meer rechtvaardig. En gemeente, wij, u en ik, zijn daar onderdeel van. We lappen het recht van God aan onze laars. En gaan onze eigen weg. En we leven op het kompas van onze gevoelens. Wat we fijn vinden, wat goed voelt. Op het kompas van onze idealen. Wat we zelf willen verwerkelijken in het leven. En we hebben God verlaten. Hij is er niet meer. Weet je, dat is zonde. Dat is nou die diepe kloof. Met alle gevolgen die dat dan ook heeft. Want Dat staat er ook in vers 23. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Kijk, gemeente, zonde is dus overtreding van een regel. Het is dus ook ongerechtigheid. Niet meer op je plek zijn in Gods orde. Maar het is ten derde ook je doel missen. Want waarom heeft God dat nou allemaal zo geschapen? Zoals hij dat gedaan heeft in Genesis 1 en 2. Nou, opdat alles tot zijn doel zou komen. Tot zijn recht zou komen. En hij heeft ook u en jou een plek gegeven. En hij geeft u elke dag opnieuw, zolang die u het leven geeft, een plek in zijn schepping, opdat u tot uw doel zou komen. Wat is dat doel? Nou, je bent bestemd om tot eer van hem te leven en tot heil van je naaste. Ervoor bestemd om hem lief te hebben en hem toegewijd te zijn met heel je hart. En ook voor bestemd om je naaste lief te hebben en je naaste toegewijd te zijn. Gemeente, dat is Gods heerlijkheid. En daar verheugt God zich in. Als zijn schepping er zo uitziet. Als u zo bent, als jij zo bent. Dat hij kan zeggen, kijk, het is goed. En kijk, die mens, die is zeer goed. Dat zei hij toen hij alles geschapen had. Toen alles op zijn plek stond. Het was zo heerlijk. Het was zo goed. En gemeente, nou is natuurlijk de vraag of u en jij ook inderdaad die heerlijkheid van God dan mist. Of zijn we misschien wel tevreden met hoe het gaat? Ben je misschien een optimist die altijd wel weer de lichtpuntjes ziet? En vind je Paulus dan misschien wel een beetje erg somber en negatief en radicaal? Of geeft u hem gelijk? Met als je Paulus gelijk geeft, als je zegt, ja, Paulus heeft gelijk, dat geldt ook voor mij. Dan zeg je wat over jezelf. Dan zeg je eigenlijk dat je geen geld hebt om te betalen. Dan ben je failliet. En kun je zelfs een boete van $10 niet voldoen. Dan zeg je, het lukt me niet. Al het ploeteren en al het proberen van mensen. Wat schiet het tekort? En wat zijn we dan met z'n allen op zoek? Weet, als je daar eens op let. Om je heen, maar ook gewoon in je eigen hart vaak. Wij zijn allemaal op zoek naar wat beters. Alle mensen. Wij zijn op zoek naar een gelukkig leven. We denken dat dat er misschien de vervulling, dat er zal zijn als al onze verlangens worden vervuld. We zijn op zoek en verlangen naar iets beters, iets hogers. En alles wat het bedreigt, dat moet je ver bij je vandaan zien te houden. Of het nou gaat over dat coronavirus, waar de economie aan kapot gaat. En het verstoort ons leven, het verstoort ons geluk. En wat vinden we het moeilijk? Of wat het gaat over het ellebogenwerk op je werk, waarmee je jezelf op de voorgrond wil plaatsen ten koste van anderen. Of als het gaat over een huwelijk dat wordt ontbonden omdat man en vrouw zeggen, ja, het is uitgewerkt, het is een beetje op. We vinden het geluk er niet meer in. Nou, gemeente, zo kun je nog een heleboel voorbeelden noemen. Het zit in heel ons wezen, in heel onze werkelijkheid. Maar gemeente, zien we dat ook? Ziet u dat bij uzelf? Dat de neiging is die er altijd weer in zit. Die diepe weerstand ook tegen het evangelie. Kijk, een boodschap van liefde, daarvoor staan we vast wel open. Maar dat dit nou ook het evangelie is. Dat Christus tegen je zegt, jij bent ook zo. Je bent geen haar beter. Je hebt gezondigd. En je mist de heerlijkheid van mijn Vader. Dat zegt hij echt niet alleen maar tegen iemand in de goot. Tegen die ook. Maar hij zegt het ook tegen keurig nette kerkmensen. die ten diepste hun houvast zoeken in hun eigen kerkelijkheid, in goedwillendheid. U mist Gods heerlijkheid. Hij zegt het tegen Jood en Heiden, zo zegt Paulus het ook in dit gedeelte. Jood en niet-Joden. Hij zegt het ook tegen die moslim voor wie zijn hele leven een soort examen voor God is, voor Allah. Dat is geen heerlijkheid. Je mist de heerlijkheid. En hij zegt het tegen die humanist die niet meer kan en wil geloven in een persoonlijk God en Vader in de hemel, die alleen maar staat voor goede normen en waarden, voor goede omgangsvormen. Prachtig hoor, maar je mist Gods heerlijkheid. En hij zegt het tegen die hartelijke aanhanger van zelfbeschikking voor ieder mens. Vanaf conceptie tot aan euthanasie. Maar je mist Gods heerlijkheid. Hij zegt het tegen u, tegen jou. Als je vol zit met zonde. Als je in een web van zonde leeft. Als je misschien wel leeft op een manier dat je denkt, nou het gaat allemaal best. Maar God is maar ergens aan de rand. Je mist Gods heerlijkheid. Hij zegt het tegen die persoon, die man, die vrouw, die jongere, die oudere, die vooral kijkt naar zijn eigen mening over de dingen. Vind ik dat nou geloofwaardig of niet? Je mist iets. Mijn heerlijkheid. Je staart je blind op jezelf. Maar is er dan een mogelijkheid? Een weg om toch weer die heerlijkheid te vinden? Brengt ons bij het tweede. Wie de verlosser is en hoe de verlossing dan komt. Ja, gemeente, vanuit onszelf is die weg er niet. Dus houd ermee op. Als u aan het proberen bent om dat tot stand te brengen. Houd ermee op ook om, voor jezelf, om jezelf voor God te rechtvaardigen. Stop ermee om je geloof zo goed en zo mooi mogelijk op te poetsen. Zodat je het er misschien kunt laten zien. Heere God, ik heb het echt wel goed gemeend. Ik heb echt wel veel voor u over gehad. Het helpt je niet. Stop ermee om het te zoeken in uzelf. In de mate van uw belevingen en bevindingen. Want als je het in jezelf zoekt, en als het uit jezelf zou moeten komen, dan loop je steeds weer met je hoofd tegen een dichte deur. Want die blijft dicht zitten dan. De deur naar Gods heerlijkheid, naar zijn hemelse vrede. Dan blijf je gevangen zitten in de zonde. Maar begin nou eens op Jezus te zien. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid, maar dan gaat het verder. Vers 24. En worden om niet, dat wil zeggen gratis, uit genade gerechtvaardigd. Door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Gemeente, die God doet zelf de deur open. Vanaf de andere kant. En hij zendt zijn zoon, Christus Jezus. En hij is het die je rechtvaardigt. Hoe? Door te zeggen, nou je mag hier toch wel 60 rijden hoor. Door de regels te veranderen. Door Gods recht wat bij te stellen, zodat we er misschien toch nog net tussen gaan passen. Want als je iets scheef hebt opgehangen aan de muur, dan kun je zeggen, ah, het hangt toch recht. Moet je gewoon een beetje scheef kijken. Nee, gemeente, zo verlost Jezus u niet. Dan ben je natuurlijk niet verlost. Dan zeg je eigenlijk, de gevangenis waar ik in zit, die beschouw ik maar gewoon als een comfortabel huis. Ik stel mijn eisen maar wat bij. Maar je voelt de vrijheid niet. Verlost Jezus ons dan door goede raad te geven? Nee, dat ook niet, want dat is niet voldoende. Als je denkt dat je daar als mens vooral behoefte aan hebt, dan leid je schromelijk aan zelfoverschatting, dan kent u uzelf nog niet. Gemeente, Jezus verlost ons door zijn genade. Dat is het. Genade. Hij verlost ons om niet. Er hoeft van onze kant niks bij, er kan niks bij. Weet u wat Jezus daarom tegen u zegt? Hij zegt, wees nou gewoon eens wie je bent. Erken nou eens dat je een zondaar bent. Open nou eens je ogen voor het feit dat je helemaal niet in een prachtige, heerlijke wereld leeft. En dat ons leven ten dode is opgeschreven. Alles ligt onder de vloek van de dood, onder het oordeel. Die woorden zal Paulus verderop in de Romeinenbrief nog gaan gebruiken. En wij liggen daar onder, gemeente. Erken dat nu. Want als je dat erkent, dan komt er ruimte. Ruimte om iets anders te doen dan het uit jezelf te moeten halen. Dan komt er ruimte om te gaan leven van genade. Gemeente, Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen en er was geen andere weg dan dat hij stierf aan het kruis in onze plaats. Om daar met ons oude bestaan af te rekenen. En het is nou zo bevrijdend, zo verlossend, dat Jezus aan het kruis is gegaan voor u en voor mij. En dat hij daarmee een dikke streep zet door al je schuld van je oude leven. En het is zo bevrijdend om nou te mogen geloven, te mogen zeggen en belijden. Zelf ben ik failliet. Ik heb niks om te betalen. En de rekening is hoger dan een boete van 10 euro of 10 dollar. Want onze zonde is meer dan een overtreding. Het is schending van Gods recht. Maar aan het kruis van Golgotha heeft Christus dat oude leven weggedaan. Het is van voorbijgaande aard. Maar hij geeft u daarvoor in de plaats nieuw leven. Hij wil u een nieuw bestaan geven. Hij wil met zijn geest in je komen wonen. En je mag gaan zoeken. In een spannende, heerlijke zoektocht. Naar het leven met de Heer. Nee, niet om alsnog wat voor elkaar te brengen zelf. Maar in vrijheid. Jezus Christus verlost de zondaar. Door aan het kruis het oordeel over je bestaan uit te spreken. Zijn sterven op Golgotha, weet je, dat verkondigt u en mij dat onze zaak en onze wereld failliet is. Het is gedaan. Prima als je het nog goed wil doen in je omgeving, maar denk nou niet dat u het daarmee zult redden. Prima als u voor uzelf een beetje netjes leeft, maar denk nou niet dat dat het is. En goed, wanneer allerlei organisaties zich inzetten voor vrede en voor bestrijding van onrecht en armoede en noem het maar op. Maar gemeente, laten we niet denken dat dat uiteindelijk de schepping weer helemaal goed zal maken. Dat kan niet. Maar hij, Jezus, laat het er niet bij zitten. En dan laat u en jou er niet mee zitten. Na 3 dagen staat hij op uit het graf. En er is nieuw leven. En hij zet je in de vrijheid van dat nieuwe leven. En gemeente, dat is nou zo heerlijk. Dat is zoveel vrijheid. Verlossing. Dat je je in vrijheid mag toewijden aan hem. En mag dienen. Met ootmoed en ontzag. Maar ook met grote blijdschap en dankbaarheid. En dat je dat niet allemaal moet doen met het oogmerk dat je toch nog wat voor elkaar moet krijgen, maar je mag het doen. Gewoon omdat het mag. Omdat het genade is die ons bevrijdt. Kijk, dat is nou heerlijkheid. Daar mag je nou hier op aarde al iets van proeven. Als u met de Heere leeft. Heerlijk om hem te mogen dienen. En straks eenmaal in volkomenheid. Ben je zo'n heerlijk leven? Hoe wordt dat nou van jezelf? U vraagt misschien, zou dat er nou ook voor mij zijn? Daar ben ik wel jaloers op. Als je het zo echt mag zien en beleven. Kan dat? Ja, het is er. Alle hebben gezondigd en missen Gods heerlijkheid, maar worden om niet gerechtvaardigd door het geloof. Hoe zegt antwoord 61 dat? Het geloof rechtvaardigt je niet vanwege de waarde van mijn geloof, dat je daarmee God behaagt, maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en me kan toe-eigenen. Hoort u dat? Geloof dus als zwaktebod. En dan bedoel ik dat in de positieve zin. Zwak zijn in jezelf. Zelf niks hebben en dan vanuit armoede maar zeggen, Heer Jezus, u moet het doen. En dan doet hij het ook. Hij heeft het al gedaan. Dat er niets van jezelf overblijft en dat je alles vindt in de Heer Jezus. In hem hoop, redding, verlossing, bevrijding. Gemeente, alleen door het geloof kun je Christus gerechtigheid aannemen en je toe-eigenen. Hoort u dat? Door het geloof, het vertrouwen, het kennen van hem, het zoeken van hem, het leven voor zijn aangezicht. Door het geloof mag je het je toe-eigenen. Wordt het van jezelf. Kijk, Billy Graham die had tegen die rechter kunnen zeggen natuurlijk. Luister eens, meneer de rechter. Het is heel aardig hoor. Dat u mij eerst schuldig noemt en dat u dan een boete oplegt. Maar dat u dan vervolgens dat biljet met die paperclip eraan vastmaakt. Heel vriendelijk van u, maar ik ben heus geen arme sloeber. Ik wil zelf betalen. Want als hij dat zou zeggen, dan zou hij zich afsluiten voor de genade. Als wij ons hart gesloten houden voor de genade en de liefde van de Heer Jezus Christus, dan zult u niet gerechtvaardigd worden. Maar hij biedt het in zijn liefdevolle goedheid aan en hij dringt erop aan en wil het met zijn geest in uw hart leggen, dat u zult zeggen, ja, dat heb ik nodig. Wilt u het me geven? Mag ik het me toe-eigenen? Ja, u mag het u toe-eigenen. Dat je als een geestelijk arme sloeber het van hem ontvangt. Sla het dan niet in hoogmoed af. Want u bent in uzelf failliet. Maar in hem, Jezus Christus, bent u de rijkste van alle mensen. Laat u dan met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Halleluja. Aan God alle eer. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Hier zo mochten we vanmiddag stilstaan bij de kern van het evangelie. De rechtvaardiging van de goddelozen. Heer, dat zijn wij, goddelozen, mensen zonder God, zonder de ware God. We hebben allerlei afgoden. Die hebben we zelf gemaakt. Die leven in onze gedachten. Het zijn onze eigen voorstellingen en ideeën en idealen. En wat hebben we er veel voor over? Wat vullen we onze levenstijd ermee? Maar Heere, u bent de enige ware levende God. En u heeft uzelf geopenbaard in uw Zoon. U bent zelf gekomen, Heere. Want als u ons alleen uw wet gegeven had om naar te leven en dat we ons daaraan zouden moeten houden, Heere, we waren hopeloos verloren gegaan. Maar we danken u voor dat wonder dat u, Heer Jezus Christus, wilde komen in de diepte van onze ellende. Dat u ons hebt opgezocht. Dat u kwam. En dat er nu gerechtigheid is. En heiligheid. Niet die van ons, maar die van u. En dat u hem nou gratis weggeeft. Om niet. Heere, geef toch dat we dat in geloof, in vertrouwen omhelzen. Dat we bij dat wonder gaan leven. Zodat we dat nog niet doen. En geef dat we ons telkens weer en ook steeds meer zullen verwonderen over dat wonder. Want Heer, als we dat doen, dan ontstaat er blijdschap en dankbaarheid in ons hart. En dat zal alleen maar tot eer van u kunnen zijn. Heer, leer ons om zo u de eer te geven. Geef dat in ons overvloedig mag worden. En dat we zo ook in het leven staan. En dat mensen het aan ons gaan zien. Het aan ons ontdekken. Wat is er met jou aan de hand? Heer, geef ons een goed getuigenis in woord en daad van deze dingen. En Heere, dan belijden we voor u dat we heel vaak hier weer bij wegdwalen en dat het voor ons allemaal maar weer woorden worden, zonder dat het een beleefde werkelijkheid is. Heere, vergeeft u dat. We worden zo vaak bezet door alles van deze tijd. En dat bezet ons hart en onze gedachten. Wat zijn we ellendige mensen? Wie zal ons verlossen van het lichaam van deze dood? Ja, God dank. U, Heer Jezus Christus. En zo zien we uit naar uw komst. Komt u spoedig, Heer Jezus. Kom haastig. En verlos uw kerk, verlos uw schepping. Die zo in de klem zit van de machten en de krachten van het kwaad. Wilt u komen om te verlossen? En om de bevrijding volkomen te maken. Heere, wij danken u dat u zo vanmiddag ons wilde toespreken. Heere, geef dat we uw stem hebben gehoord als de stem van de goede herder. Laat u met ons mee de nieuwe week in. Wilt u zijn met de kinderen? Ze weer naar school mogen? Wilt u geven dat het allemaal goed zal verlopen? Wilt u ook het onderwijsgevend personeel gedenken in al datgene wat nu weer op hen afkomt. Bidden u, Heere, of u ook wil zijn bij de middelbare scholieren die nog thuis de lessen moeten volgen. U weet wat dat met jongeren kan doen. Geef dat ze moed houden. Geef dat ze ook mogen zien, Heere, dat alles in uw hand is en dat alles in uw hand blijft ook. Daar kunnen we op aan. Heere, wij bidden u of u wil zijn met de studenten. Als we een vervolgopleiding volgen, als we die moeten gaan volgen, ons erop voorbereiden, Heere, kan ook moeilijk zijn in deze tijd. Wilt u ons de weg wijzen door uw Heilige Geest? Heere, we bidden u om uw zegen over al onze verantwoordelijkheden die we mogen dragen. Geef ons er kracht voor en wijsheid en inzicht. Wees u met de gezinnen, de opvoeding van kinderen. Wilt u ouders daarin gedenken, grootouders? Wij bidden u voor Degene die eenzaamheid ervaren in deze tijd. Als ze nog maar weinig mensen spreken of zien. Heere, geef dat ook in de komende weken er momenten zullen zijn waar we naar uit kunnen kijken. En boven alles, Heere, geef dat we vol mogen zijn van U. En dat ook anderen naar ons omkijken. En dat anderen ons zullen laten blijken dat ze aan ons hebben gedacht. Heere, zo willen we tot U komen. Hoor naar ons gebed en wilt U onze zonden vergeven? We vragen dat alles in de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. U mag uw gaven geven als offer van dankbaarheid aan de Heer en aan zijn dienst. En we willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 27, daarvan het 7e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.